Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP Update Podcast. Mijn naam is Erwin Jeggie, Formule 1-journalist van Motorsport.com. En samen met mij in deze podcast zitten Ronald Vording. Hallo Ronald.
Hey, goedemiddag Erwin.
Mike Mulder. Hey Mike.
Dag Erwin, dag Ronald.
En last but certainly not least, Mark Bremer. Hey Mark.
Goedemiddag heren, hallo.
In deze podcast kijken we natuurlijk terug op het uiterst vermakelijke Formule 1 weekend in Turkije, waarin Lewis Hamilton zijn 7e wereldtitel pakte, Lance Stroll de pole position opeiste en Valtteri Bottas misschien wel een nieuw record vestigde als het gaat om het aantal spins in een race. Die waren bijna net zoveel als het aantal wereldtitels van Hamilton, geloof ik. Laten we beginnen bij de overwinning van Hamilton. Het zag er aan het begin niet naar uit dat hij zou gaan winnen. Hij was maar 6e in de kwalificatie, had een slechte eerste ronde, maar kwam niettemin na 58 ronden Istanbul Park als winnaar over de streep. Dus ja, niet zijn beste weekend, maar toch een overwinning. Nummer 10 van het seizoen. Dat is dan toch ook wel weer een beetje typerend hè, voor Hamilton. Ook als het even niet lekker gaat, dan weet hij zich toch te herpakken en maximaal te scoren. Ja, dit lijkt me voor Hamilton een mooiere manier om kampioen te worden dan met zo'n wedstrijd waarbij hij van start tot finish aan de leiding gaat met 10 seconden voorsprong, toch Ronald?
Ja, dit was echt in stijl, hè, wat je dan zegt. En wat jij net al aangaf, het leek er niet echt op. Ik bedoel, de kwalificatie was niet des Hamiltons, hè, P6 voor een kwalificatiebeest. Dat viel wat tegen. Ook in de beginfase van de race. Hij kwam natuurlijk vast achter zo'n voormalige rivaal, mag ik wel zeggen. Want die speelt nu geen rol meer in de titelstrijd, Sebastian Vettel. Maar ja, dan zie je juist dat Hamilton die kunde heeft, het geduld heeft en de ervaring heeft om te wachten. Want hij wist gewoon, oké, het is hier de ijsbaan van Istanbul, zoals het wel genoemd werd. Zeker naast de ideale lijn is 0-0-0 grip. Dus hij weet gewoon, ik blijf hier zitten. En op een gegeven moment wordt DRS vrijgegeven. Nou ja, dan fiets je er makkelijk om toe. Zeker als dan andere fouten gaan maken of door een andere tactiek naar binnen moeten. Ja, dan komt Hamilton op een gegeven moment in vrije lucht. En misschien nog wel belangrijker, in vrij zicht. Ja, en dan zie je wat hij kan. Qua pure snelheid, maar ik denk nog wel meer qua bandenmanagement. Hè. Meer dan 50 ronden op die intermediates. Ja, is echt ongekend. Dus ik vind deze race in meerdere opzichten tekenend voor de kwaliteiten van Hamilton. En dus ook de ultieme manier om die 7e titel te pakken.
En je zag echt dat hij een echte leider is. Hè? Hij kreeg aanwijzingen van het team, maar hij overroelde ze. Hij wilde blijven rijden op die banden. Hij wilde geen China-herhaling van een paar jaar geleden toen hij daar de wereldtitel verloor.
Ja, 2007.
Ja, precies. Hij wilde koste wat kost de touwtjes in eigen handen houden. En ik vind dat het hem ook echt typeert als coureur om dat op zo'n moment te besluiten. En gewoon te zeggen van ja, dit is mijn moment en hier... Hier beslis ik wat het juiste is.
Ja, en met titel nummer 7 staat Hamilton op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Ik werd voorafgaand aan het weekend geïnterviewd door een Braziliaanse krant. En ik kreeg de vraag of de 7 titels van Hamilton niet een knappere prestatie zijn dan de 7 titels van Schumacher. Aangezien Schumacher gedurende zijn kampioenschapsjaren bij Ferrari eigenlijk nauwelijks weerstand kreeg. Maar goed, ik antwoord dat de situatie bij Mercedes op dit moment niet zo heel veel anders is voor Hamilton. Maar ja, op zich wel een interessante vraag. Is wat Hamilton heeft bereikt knapper dan wat Schumacher heeft bereikt? Wat denk jij, Mike?
Jeetje, nee, ik denk dat het... je komt dan ook in de discussie wie is de beste coureur, maar dat is, vind ik, een heel ander verhaal. Maar ik vind het eigenlijk even knap. Ja, Schumacher heeft natuurlijk al 2 wereldtitels gepakt bij Benetton voordat hij naar Ferrari ging. Heeft dat team naar zijn hand gezet door Ross Brawn te halen. Heeft altijd, heb ik begrepen, is een contract laten opnemen dat de tweede coureur ook daadwerkelijk die tweede coureur moet zijn. Niet verwonderlijk dat jij daarover door een Braziliaanse krant wordt geïnterviewd, want Barrichello en Felipe Massa hadden natuurlijk daar echt wel een rol, hè, een andere rol. Hamilton heeft ook dat team naar zijn hand gezet. Hij heeft natuurlijk, toen hij daarheen ging in 2013... van alle kantoren kregen van wat ga je in vredesnaam bij dat Mercedes doen, dat zelfs met Michael Schumacher niks kon presteren. En wat dat betreft denk ik dat hij ook wel een grote rol heeft gespeeld om dat team op te zwepen en beter te maken samen met Toto Wolff. Dus ik denk dat die combi Wolff en Hamilton misschien wel inderdaad even goed is als Schumacher en Brawn in der tijd. Dat denk ik wel. Hij heeft natuurlijk 1 jaar tegenstand gehad van Nico Rosberg. En die is meteen gestopt. Dat wel, maar nee, ik denk dat die combinatie even goed is.
Ik ben het wel eens met Mike. En Kijk, Hamilton is een fantastische coureur. En hij krijgt vaak het verwijt van, ja, die auto is zo dominant en dat is de reden dat hij wint. Maar ik denk dat dit juist een race was, deze Turkse Grand Prix, waar we over 10 jaar over zeggen van, dit was het moment dat Hamilton als grote coureur, nou echt, dit definieert Hamilton als een van de grootste Formule 1 rijders ooit. Dat staat buiten kijf, denk ik.
Een van de, of de allerbeste, want ik zag jou gisteren al aan het weekje sturen met Greatest of All Times.
Ja, weet je, vorige keer durfde ik er geen etiket op te plakken, maar ik zeg, met deze race, hier zag je echt de absolute klasse van Hamilton, dus ja, ik durf het wel aan. En hij is nog niet klaar, hè, want hij gaat gewoon een vrolijk jaar door en die 8e wereldtitel pakken, dus nee, ik durf het wel aan, de GOAT.
Na de race waren er mooie woorden over de boordradio, dat alle kinderen thuis vooral moesten blijven dromen, aangezien hij het levende bewijs zou zijn dat dromen uit kunnen komen. I believe in you guys, zei hij. En niet lang na de race was er ook een post op Instagram, waarin stond dat hij zal blijven vechten voor meer diversiteit en inclusiviteit in de Formule 1 en de rest van de wereld. Ja, hij zegt dit jaar echt opgeworpen als iemand die zich actief inzet tegen racisme en discriminatie. En heeft zichzelf daarmee misschien wel een extra dimensie gegeven. Hè? Iets soortgelijks zagen we in het verleden ook bij Art en Senna, die zich inzetten voor kansarme Braziliaanse kinderen. Maar maakt zijn strijd buiten de baan Hamilton nu ook een groter kampioen? Wat vind jij, Mike?
Ja, dat vind ik wel. Er wordt heel veel gezegd en geschreven over die rol die hij op zich pakt, op zich neemt. Mensen zeggen altijd, ja, je moet sport en politiek niet met elkaar vermengen. Dat moet gescheiden blijven. En Hamilton moet gewoon coureur zijn en verdient miljoenen. En is uithangbord van Mercedes. Dat natuurlijk ook als merk in de oorlog niet zo heel... Nee, goed, al dat geleuter bij elkaar. Hamilton is per definitie het voorbeeld van iemand die zich heeft opgewerkt van helemaal niks. Zijn vader moest geloof ik 3 of 4 banen hebben om in ieder geval die kartcarrière al te betalen. Ik heb dit op Formula1.com een kartrace van Hamilton teruggezien. Dan moet maar eens gaan kijken. Op Formula1.com staat daar 6 minuten lang karten van Hamilton. Hij haalt daar in een paar rondes tijd het hele veld in. Hij staat achteraan en werkt zich op tot de nummer 1. En waar de andere coureurs om hem heen, al die jongetjes met grote stickers van sponsoren op hun pakken rondrijden, heeft hij dat niet. Hij heeft natuurlijk al wel snel de steun gehad gekregen van Mercedes, van McLaren moet ik zeggen, McLaren Mercedes. Maar hij komt van niks en is het levende bewijs dat het kan. Tenminste, dat vindt hij zelf. Dat is zijn optiek en dat is zijn mening. En dat hij die uitdraagt en gisteren ook in die auto dat uitroept naar zijn overwinning, emotioneel als die is. Soms komt het eruit, vind ik, alsof een marketeer en een PR-functionaris er wat over te zeggen heeft gehad. En heeft gezegd van, dit moet je zeggen, Lewis. Maar ik denk echt dat het uit zijn tenen komt en uit zijn hart komt. En we kunnen hem allerlei dingen verwijten over feestjes en modeshows en weet ik wat allemaal. Maar deze man is echt op en top als sportman. En wat dat betreft geef ik Mark gelijk inderdaad. Hij is gewoon echt GOAT. The greatest of all time.
Het was gisteren een van de eerste keren dat ik echt kippenvel had na zoiets. Ja, na zo'n moment, wat Hamilton zei, hij richtte zich echt tot de jeugd. Ja, gewoon prachtig. Weet je, het komt vaak een beetje gemaakt over wat je al precies zegt. Maar dit was niet gemaakt. Dit was zo puur. En ja, ik vond het echt prachtig.
Ja, het kwam, en je mag het bijna niet zeggen, want het is bijna blasfemie als je dat zag. Maar het kwam bij mij bijna Seniaans over, inderdaad.
Mm, ja.
En dat is eigenlijk iets wat je nauwelijks mag zeggen, want die man is heilig. En dat heeft natuurlijk ook wel, denk ik, veel te maken, omdat hij gewoon vroegtijdig in het harnas gestorven is, Senna. Maar dit was echt wel ook zo'n moment, vond ik, inderdaad.
Ja. Valtteri Bottas was tot Turkije nog de enige andere coureur die kans maakte op de titel. Ronald, kun jij zijn race in 1 woord samenvatten alsjeblieft?
wanprestatie? Ja, ik denk een wanprestatie of een wanvertoning, net hoe je het wil noemen. Want ja, je gaat dan natuurlijk terugkijken in de afgelopen jaren en een beetje in het geheugen graven. Maar ik denk dat dit misschien wel de allerslechtste race is geweest van een Mercedes coureur in het hybride tijdperk. Ik bedoel, Hockenheim 2019 was voor allebei heel slecht. Maar op dat moment, of in ieder geval tijdens momenten in die race, had je nog het idee van ze hebben wel de snelheid en ze hebben wel de potentie om punten te gaan scoren. En dat heb ik bij Bottas gisteren geen één moment gehad. Ik bedoel, je had meteen die twee spins in de eerste ronde. Toen was het eigenlijk al verkeken. Ja, en daarna is hij volgens mij nog een keer of vijf, jij zei het al, een keer of vijf in de ronde gegaan. En de keren dat hij de auto bijna kwijtraakte, ja, die keren waren niet eens op twee handen te tellen. Dus nee, dit was echt een wanprestatie. En je zag het denk ik ook heel mooi aan het handje van Hamilton toen hij erachter reed, dat hij hem op een rondje ging zetten. En dat hij dan even zo'n handje deed. En dat was niet eens van, ga aan de kant. Maar dat was meer van, waar ben je in godsnaam mee bezig? Jij rijdt toch in diezelfde auto? waar zit ik naar te kijken, weet je wel? Ik vond het trouwens wel leuk dat Bottas dat zelf ook concludeerde na afloop. Dat hij ook meteen, nou ja, op de boordradio natuurlijk al. Hè, dat hij zei van, hoeveel rondjes nog? Die engineer zegt, nou, nog vier stuks. Waarbij Bottas zegt, nou, van mij mogen er ook wel een paar vanaf. Dat vond ik wel humor. En na afloop zei hij volgens mij ook bij Jack en ook bij Sky, zei hij van ja, als ik één dag mag overslaan van 220, dan is het of deze, of die ene dag waarop iemand een vleermuis kocht in Wuhan. Nou was dat volgens mij feitelijk in 2019 al. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar ik vind het wel leuk dat hij zijn humor behoudt. Maar daar moest hij het gisteren ook echt van hebben, want op de baan was het tien keer niks.
Het was gewoon beschamend. Het was echt... dat je op een ronde gezet wordt door je teamgenoot... Nou ja,
daar kan Albon ook over meepraten.
Ik wou zeggen, daar kunnen we nog een paar meer over meepraten.
Ja, ja en Sebastian Vettel en Ferrari zo waar op het podium in Turkije. Ja, Ferrari is toch wel op de weg terug, toch Ronald?
Ja en nee. Ze zijn wel een heel klein beetje op de weg terug. Maar dat rust natuurlijk vooral op Charles Leclerc. Die wel, wat je er ook van vindt in 2020, maar wel echt het maximale uit die auto haalt. En daarom vond ik het juist zo mooi dat Sebastian Vettel nu dat podium pakte. Leclerc vond het iets minder leuk. Ik raad iedereen aan, Mike had net over een kijktip. Ik raad iedereen aan om die boordradio van Leclerc een keer terug te gaan luisteren. Want dat was mijn scheldkanonade. Italiaans, Engels, alles door elkaar. Er waren ook drie mensen van het team die zeiden, basta Charles, van kapper nou mee. Maar nee, hij ging door. Nee, maar ik vind het persoonlijk heel erg mooi dat Vettel hem pakt. Ook omdat ik een paar weken geleden hier al zei, van ik gun hem eigenlijk nog één keer een moment of fame, iets van een waardig afscheid van Ferrari. Ja, en dit was het dan wel. En ik weet niet of dat de wederopstelling van Ferrari is wat jij zegt. Ik denk meer dat het gewoon de ervaring van Vettel is, waar heel veel mensen de mist in zijn gegaan. Max ook, daar komen we nog wel over te spreken. Maar heel veel fouten. Daar is Vettel eigenlijk foutloos gebleven. En ja, dat het dan in die laatste sector een klein beetje mee zit, dat dat gun ik hem van harte.
Je ziet gewoon dat er drie hele ervaren coureurs op het podium staan. In Hamilton, Perez en Vettel. En dat heeft gewoon, denk ik, dit weekend doorslag gegeven. Ervaring.
Ja, en op zaterdag, je noemde Perez. Op zaterdag was het Racing Point dat de show stal in een natte kwalificatie. Lance Stroll en Sergio Perez werden meteen aan het begin van Q3 op intermediates naar buiten gestuurd. En leken daarmee een voordeel te hebben op de rest. Eerst stond Perez bovenaan, maar uiteindelijk was het niemand minder dan Lance Stroll die de snelste tijd op de klokken bracht. De eerste Canadees op pole position sinds Jacques Villeneuve in 1997. Ja, een bijzondere prestatie van Stroll. Mike, jij hebt in het verleden gewerkt voor het team uit Silverstone. Ja. Dat nog Spijker reed. Ja. Hoe heb jij die slotfase van de kwalificatie beleefd?
Ja, je gunt het als Nederlander Max Verstappen natuurlijk ook wel een pole position. Maar ik vond het wel mooi dat het naar Racing Point ging. Het was denk ik wel eindelijk loon naar werken bij dat team. Ze hebben natuurlijk het afgelopen half jaar best wel veel tegenslag gehad met al die coronaperikelen. Ik moet zeggen dat ik het natuurlijk Perez wel wat meer gunde dan Stroll. Die er ook niet echt lekker in zat de afgelopen weken. En ja, Perez moet daar natuurlijk weg aan het einde van het jaar. Dat wordt door het team intern, heb ik begrepen, wel echt betreurd. Want Perez is daar gewoon intern echt wel de favoriet bij het team. Dus dan gun je het Perez ook al meer. Maar ik was aan het live bloggen en dan zit je te tikken. Maar dan leg je, nou, dan is het klaar met die kwalificatie. En dan leg je eventjes je toetsenbord aan de kant en dan is het toch eventjes een momentje van yes, weet je wel, wat gaaf voor ze. En dan eventjes op de socials van oude bekenden kijken en dan alle kreten en zo lezen. Ja, leuk. Echt gek voor ze. Alleen echt jammer dat ze het in die race niet hebben kunnen volmaken met een overwinning. Dat is nog steeds echt zonde. Tweede plaats voor de rest prima, maar die overwinning, jammer.
Eigenlijk zat jij dat te vroeg, hè Mike? Ik bedoel, nu is het grote geld er binnengekomen. En nu ben jij daar weg. Nu zit je bij ons.
Zullen we het daar niet hebben? Nee. Ja. Natuurlijk. Ja, ga op joh. Ik zat er te vroeg. Goed, verhaal voor een ander moment.
Ja. En na de kwalificatie was nog wel even het verhaal dat Lance Stroll misschien wel zijn pole zou kwijtraken. Hij reed onderweg naar zijn snelste tijd bij de zevende bocht langs de gele vlag die werd gezwaaid voor een gespinde Perez. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Niet iedereen begreep volgens mij dat Stroll geen straf kreeg. Perez stond daar toch wel vlak naast de baan ook. Ronald, kun je dat even uitleggen voor de luisteraar?
Ja, volgens mij had ook vrij veel met die radiocommunicatie te maken. Dat in eerste instantie het idee was van oké, hij is gewoon als een soort halve zool, als een kip zonder kop, is hij maar gewoon vol gas doorgereden. En dat is natuurlijk het beeld wat mensen ook wel een beetje bij Stroll hebben. En zeker als het dan dubbel geel hangt, dan is altijd het idee van oké, je moet meteen die ronde afbreken. Maar volgens mij bleek uit die beelden dat het op dat moment om enkel geel ging. En ook dat de radiocommunicatie aan beide kanten eigenlijk goed was. Namelijk bij PRS van oké, jij blijft daar staan, want Stroll komt eraan en dit en dat. En bij Stroll van oké, PRS staat daar, je moet even liften, maar het is enkel geel, dus je kunt daarna door. Zij hebben eigenlijk perfect dan de richtlijn opgevolgd. En ik snap wel dat mensen denken van ja, maar het is geel. Nee, er zit een verschil tussen enkel geel en dubbel geel. En Stroll hoefde dus niet zijn hele ronde af te breken, maar hij moest op dat punt gewoon vaart minderen. Heeft hij gedaan. En dus staat hij eerste pole position. Ik vind het ook wel eigenlijk heel mooi, want ik had het eigenlijk zonde gevonden. Ja, Mike zegt, je gunt het als Nederlander, gunt Max ook wel. Maar ik vond het voor het verhaal prachtig dat Stroll, ook hoe hij uit zijn plaat ging van I love my job en dat soort dingen, dat hij zijn eerste pole pakt. En dan zou ik het een enorme anticlimax vinden als het achter de groene tafel dan was teruggedraaid.
Eens. Het reglement laat trouwens wel een beetje aan discussie open, zeg maar. In de MotoGP, dat volg ik dan toevallig ook een klein beetje. Daar heb je echt, als er een gele vlag hangt in een ronde en er wordt wat voor verbetering dan ook gereden, dan wordt die ronde automatisch geschrapt. En nu was de baan ook aan het opdrogen in Turkije. Dus wat dat betreft, Stroll zou automatisch sneller gegaan zijn, ook als... als er geen geel of wat er ook gebeurde, hij zou altijd sneller gegaan zijn. Dus ook dat speelde wel een beetje mee in de beslissing, denk ik.
En dat wat er in Q1 gebeurde, was dan eigenlijk veel linker met die kranen bij. Zeker als je bedenkt wat er met Gilles Bianchi gebeurd is. Dat verdient zeker vanuit de organisatie absoluut geen schoonheidsprijs. Nee. En daar kun je van de wedstrijdleiding ook wel iets van vinden. Want dat is wel een moment waarop het gewoon echt levensgevaarlijk is, zou je naar Bianchi bijna kunnen zeggen. En waarop iedereen gewoon wel volle bak van het gas moet. En Kevin Magnussen was er ook heel boos over. Die zei van ik ben eigenlijk een van de weinigen die op dat moment wel de regels volgt. Maar ik ben uitgeschakeld. Dus ook al geef je iemand anders dan 3 plekken of 5 plekken. Ja, ik krijg daar misschien een paar posities mee terug, maar ik kan niet meer meedoen aan die kwalificatie. Dus hij zei, weet je wat? Volgende keer hou ik ook de klepel naar beneden en geef ik gewoon vol gas. Dat was natuurlijk een beetje een emotie. Maar ik vind dat Magnussen daar zeg maar wel een punt heeft. En ik vind dat eerder iets om naar te kijken dan het moment Stroll.
Ja, dat, om het even uit te leggen. Dat ging dus om het moment dat Nicolas Latifi aan het eind van Q1 in de grindbak stond. En dat ze in Q2 de baan alweer vrijgaven op het moment ze nog bezig waren met het bergen van die wagen. Hè? Dat vond ik ook een heel vreemd moment.
Ja, laten we hopen dat de organisatie daarvan heeft geleerd. Nog even terugkomen op Stroll. Mike zei het al, op zondag kwam het er niet helemaal uit. Hij had wel een prima start en lag lange tijd ook aan de leiding. Maar hij begon te worstelen toen hij eenmaal op de intermediates reed. Moest stoppen ook voor een nieuwe set inters, waar het beste vervolgens ook al snel vanaf was. De RP20 staat ook niet bekend, of staat ook bekend als een auto die niet echt zuinig is met banden. Maar heeft Stroll dit weekend wel het stigma van dat hij alleen in de Formule 1 zou rijden vanwege zijn rijke pa, dan definitief van zich afgeschud? Wat denk jij, Mark?
Ja, denk ik toch wel. En weet je, dat stigma dat was al niet helemaal terecht natuurlijk, maar hij haalde nog wel eens wat dommigheden uit, waardoor dat soort dingen weer naar boven kwamen. Maar hij heeft nu wel gewoon laten zien dat hij een uitstekend coureur is in de regen. Hij is in het verleden ook niet voor niks Europees kampioen in de Formule 3 geworden. Dus ach ja, weet je, dat die discussie er überhaupt was, dat sloeg eigenlijk al nergens op. Ja, dat is nu wel voorbij, denk ik. Alleen jammer voor hem dat de race een rondje of 30 te lang duurde.
Ja. Ja, mede dankzij de tweede plek van Perez, die hij overigens bijna kwijt was aan het einde van de race, staat Racing Point weer derde in het WK voor constructeurs. Maar in hoeverre moeten we eigenlijk opkijken van wat Racing Point afgelopen weekend heeft laten zien? Want ja, die auto werd eerder dit jaar toch omschreven als de roze Mercedes. Wat vind jij, Mike?
Ja, er werd heel veel van verwacht dit jaar van die RP20. Was in Barcelona natuurlijk al heel snel bij de wintertraining. Dat lijkt wel een eeuw geleden. Ja, maar je ziet dan toch wel dat er meer verzetten zijn natuurlijk aan Formule 1. Het is niet alleen maar een snelle auto kopiëren. Het gaat er ook om wie je daar als coureurs in zet. Je moet rekening houden met het feit dat je bijvoorbeeld geen corona oploopt en twee keer, drie keer zelfs je vaste coureur moet vervangen door Nico Hülkenberg. En het voornaamste, denk ik, is ook wat een groot team als Mercedes groots maakt en wat ook Red Bull groot maakt en ook Ferrari toch dit jaar niet groot maakt, is doorontwikkeling. Kijk, bij Racing Point hebben ze natuurlijk niet de middelen en de manschappen om die auto gedurende het seizoen op peil te houden. Je kunt een auto kopiëren, dat is één ding, maar die ook doorontwikkelen en het gedurende het hele seizoen op peil houden en beter gaan maken, dat is een tweede. Vergeet ook niet dat er 15 punten aftrek zijn geweest dit jaar al voor Racing Point vanwege die brake ducts die ze zouden hebben gekopieerd van Mercedes. En daarmee, heb ik even gekeken, ze zijn nu op 154 punten. Daarmee hadden ze op 169 punten gestaan. En nou vraag ik aan jullie, hoeveel punten had Racing Point vorig jaar? Het hele seizoen.
Ik speel hem door naar Ronald.
Nou ja, dan speel ik hem maar door naar Mark. Hè?
Ik kijk gewoon heel snel even.
Ja, precies. Nee.
Mike heeft het antwoord, neem ik aan.
Ja, ik heb het natuurlijk. Vorig jaar hadden ze in 21 races 74 punten. Hmm. En nu hebben ze er in 14 169. Ja, oké, 154 minus die 15 punten. Maar het geeft maar aan dat ze gewoon stappen hebben gezet. En dat ze het dit jaar gewoon echt heel erg goed doen. Ondanks alle problemen die ik net heb geschetst.
Dan nog wel een kanttekening bij plaatsen. En ik denk dat het ook een klein beetje is waar Michael op zin speelde, maar het niet benoemde. En dat is niet om zijn oude team af te branden.
Nee.
Maar weet je wat het is? Kijk, ik denk vooral dat Racing Point inderdaad een hele goede auto heeft. En ook zeker had. Maar dat het aan het begin van dit jaar zeker nog wat schorde aan de uitvoering in de races. Ja, dus dat zijn Max Verstappen vaak ook. Kijk, zij waren heel snel over één ronde op zaterdag. Maar op zondag viel het dan toch vaak tegen. En dat lag voor een deel aan de coureurs. Maar ook gewoon aan de rest van het team qua strategie wat niet helemaal lekker ging. En dat kun je ook bij Stroll nu wel weer zien. Want gisteren zeggen ze eerst tegen Stroll van we gaan er binnen. Dan zegt Stroll van ja waarom, weet je wel. Ik voel me prima, laten we doorgaan. Oké, nou rijd dan maar door. Twee rondjes later alsnog naar binnen. Na die pitstop ging het dus volledig mis. Dus je kan achteraf zeggen, dat is ook een verkeerde call geweest. Maar zo hebben ze heel vaak op strategisch vlak, waar Christian Horner heel vaak mee koketteert van, dat is echt een troefkaart van Red Bull, is dat bij Racing Point het tegenovergestelde. Dat zij met deze auto, voor mijn gevoel, nog niet het maximale eruit halen.
Nee, en als je ook kijkt naar bijvoorbeeld wat ik zeg over doorontwikkeling. Ze hebben natuurlijk Lance Stroll in Mugello, geloof ik, een heel nieuw pakket gegeven. Een nieuw aeropakket. Die heeft hij aan barrels gereden. En wat zie je dan? Ze hebben maar één reservepakket daarvan, van die onderdelen liggen. Dus ze kunnen de volgende race die niet aan allebei de coureurs geven. Dus daarin zie je ook dat gewoon geld en tijd en energie en manschappen om zo'n auto beter te maken en een continue stroom van nieuwe onderdelen te hebben, gewoon echt ook een probleem is voor zo'n kleiner team.
Ja, en wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat je kan natuurlijk de snelste auto op de grid hebben, maar dat moet je vervolgens wel op de baan laten zien. Kijk, Mercedes heeft dit jaar de snelste auto, maar dat kwam er vrijdag absoluut niet uit. Nee. En waren ze op zondag op snelheid de beste? Waag ik te betwijfelen. Dus dat Racing Point daar wel in geslaagd is om die auto dit weekend zo goed op de baan te zetten. Ja, dat heel eerlijk gezegd, dat waren ze aan hun stand verplicht op basis van wat ze eerder hebben laten zien. Nou, en goed dat het er nu een keer uitkomt.
Ja, en een andere kanttekening is dan nog ook dat Ferrari aan de voorkant van het veld is weggevallen. Ja. Laten we nog even over Perez hebben dan. Die liet zich goed zien in de kwalificatie in de race. Maar staat, zoals het nu lijkt, volgend jaar niet op de grid. Of zijn er toch nog opties voor de coureur uit Guadalajara, Ronald?
Ja, nou, die vraag stelde ik hem donderdag eigenlijk ook in de persconferenties, hè, van de FIA. En opvallend, hij sprak toen eigenlijk voor het eerst hardop over een mogelijk sabbatical. Dus een jaartje langs de zijlijn. En dat is op zich wel te verklaren, omdat volgens mij Red Bull nog zijn voornaamste kans is. Ik noemde het in een artikeltje volgens mij de dood of de gladiolen. En dat is het ook een heel klein beetje. Kijk, hij voert de druk ook op bij Red Bull, dat hij zegt van ja, ik kan niet al te lang meer wachten, dus hak nou een knoop door. Maar dat hangt volgens mij samen met dat er niet heel veel meer overblijft. Kijk, de enige andere optie is nog Haas. Maar dat hebben we in deze podcast eerder besproken. Dat is vooral een strijd geworden tussen het grote geld. En dat geld uit Perez, uit Mexico van Perez. En het geld van de familie Mazepin. Nou ja, kijk, als hij daar achter het net vist, dan blijft alleen Red Bull nog over. Maar ja, daar moet hij het opnemen tegen Nico Hülkenberg en heel misschien Alexander Albon, die zichzelf gisteren een enorme dienst had kunnen bewijzen, maar dat weer niet deed. Maar ik denk dat de voornaamste optie is voor Perez. En dat hij nu een beetje alles of niet speelt. Dus of Red Bull, of een jaar zonder Perez. En als je hem gisteren gezien hebt, dan is dat denk ik voor de Formule 1 wel jammer. Want hij is gewoon een toegevoegde waarde voor de grid.
Ja.
Maar een jaar zonder Perez en dan? 2022?
Ja, en dan proberen terug te komen richting 2022 met ook dat Mexicaanse geld wat ik benoemde. Dus dan zal zijn lobby doorgaan. Maar ja, volgens mij heb jij het eerder uitgelegd in deze podcast dat bijvoorbeeld een Haas voor continuïteit wil gaan, hè, op de lange termijn. Dat ze eigenlijk nu
Zeker. Een
rijdersduo willen aankondigen voor meerdere jaren. Nou, stel dat dat gebeurt, dat zou natuurlijk ook funest zijn voor de kansen van Perez voor het jaar daarna. Al moeten we wel zeggen dat er dan bij Alfa misschien wat mogelijk is. Aannemen dat Kimi Räikkönen niet tot zijn pensioengerechtigde leeftijd door wil gaan.
Ik weet niet, wat is in Finland eigenlijk?
Nee, maar wat betreft Red Bull, die willen toch echt wachten tot na Abu Dhabi voordat ze een beslissing gaan nemen. Ik bedoel, hoe beroerd hun situatie ook is qua tweede rijder, om het zo maar te zeggen. Ze zitten wat dat betreft wel in een luxe positie. En wat dat betreft zal het geduld van Perez echt wel op de proef gesteld worden de komende, de komende maand.
Ja, want kijk, die maken eigenlijk dezelfde analyse die wij ook maken. En die zeggen, ja, Perez heeft heel weinig opties meer. En dat is ook meteen de reden wat ik net uitlegde waarom Perez het via de media hard probeert te spelen. Maar de realiteit is natuurlijk dat hij heel weinig kan. En dat weet Red Bull. En dat weet Red Bull ook van Hülkenberg. Hè? Voor Hülkenberg geldt hetzelfde. Dat is ook of Red Bull of helemaal niks. En voor Albon geldt dat ook. Dat is ook of Red Bull of helemaal niks. Dus je hebt eigenlijk drie coureurs die volledig op Red Bull gericht zijn. En die niet zo heel snel zullen weglopen. Dus een Red Bull kan inderdaad de tijd nemen om de knoop door te hakken.
En een eerder spelletje, want dat moeten we niet vergeten. Het eerdere spelletje wat Camp Perez met Williams probeerde te spelen. Ja. Dat is natuurlijk op niks uitgelopen. Dus dat was nog de enige andere troef die ze hadden wat dat betreft.
Nu we het over Red Bull hebben, laten we dan ook maar gelijk over het Nederlands trots Max Verstappen hebben.
Weet je het zeker?
Laten we het maar doen. Op zaterdag greep hij net naast de pole. Had een klein momentje in zijn laatste ronde en verloor daar meerdere tienden mee. Op zondag slechte start vannacht P2. Lag na de pitstop op intermediates. Voor intermediates lag hij nog op podiumkoers. Maar was misschien wel iets te ongeduldig toen hij achter Perez kwam. Hij positioneerde zich wel heel erg dicht achter de racing point voor de 11e bocht. Een snelle rechter. En verloor daardoor even alle downforce en belandde in een spin. Moest vervolgens weer stoppen. Nieuwe inters gehaald. Lag daarna 8e. En finishte uiteindelijk na nog een paar momentjes te hebben gehad als 6e. Ja, Max die baalde na afloop van de race als stekker. Want ja, Turkije was uiteindelijk toch wel een uitgelezen kans op misschien nog wel een tweede overwinning dit jaar, toch Ronald?
Ja, absoluut. En zeker als je naar de vrije trainingen keek. Hè? Juist omdat het asfalt zo beroerd was, of eigenlijk gewoon ijsbaan was. En omdat teams er heel lang niet waren geweest en dus ook eigenlijk geen data hadden. Was het bijna een gelijkwaardig speelveld. Al helemaal als er natuurlijk regen gaat vallen. Dus dit was de kans voor Max. Maar ik denk dat je het al in de vraag heel goed zegt. Namelijk dat Max gewoon te ongeduldig is geweest. En je zag gisteren heel duidelijk het verschil tussen Lewis Hamilton als grote ervaren kampioen. Wat ik aan het begin vertelde van oké, hij weet ik kan niet inhalen zonder DRS. Ik kan niet inhalen naast de ideale lijn. In ieder geval niet in deze fase van de race. Dus ik wacht. En Max die Perez een foutje ziet maken. en meteen denkt van ik pak hem. En natuurlijk snap ik dat je dan even aan de binnenkant kijkt. Maar net wat jij uitlegde, die bocht 11 is een hele snelle rechter. Als je er dan niet naast of ervoor zit, ja, dan moet je gewoon eigenlijk je verlies nemen. Even je plek kennen en weer aansluiten. En dat deed hij niet. Ja, en dan krijg je die dubbele spin. En daarmee is eigenlijk zijn hele race vernacheld, om het zo te zeggen. En dus ook de kans op winst. Dus ik denk dat Max gewoon te ongeduldig is geweest. En daarmee een, ik zal niet zeggen een grote, maar wel een significante kans op een tweede overwinning heeft weggegooid.
Ik denk eerlijk gezegd, van dit seizoen sowieso, maar ik denk dat dit de zwakste Formule 1 race uit de carrière van Verstappen was.
Nou, dat denk ik niet. Kijk, als je dat weekend in Monaco herinnert na zijn zegen in Spanje, dat hij hem 2 of 3 keer op dezelfde plek in de muur parkeerde, die vind ik nog minder. Maar het is wel zo van dit jaar. Van dit jaar is het de minste. En juist omdat Max eigenlijk dit jaar heel, heel volwassen en heel geduldig reed. En in dat opzicht heel erg op Hamilton leek eigenlijk. Hij had minder materiaal. Maar net als Hamilton haalde hij het maximale eruit. Was hij eigenlijk op geen foutje te betrappen. En dat zagen we gisteren voor het eerst jammer genoeg veranderen. Nou zei hij zelf wel na afloop van oké, die voorvleugel was verkeerd afgesteld. Dat kan een rol hebben gespeeld. Maar puur persoonlijk kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat Max ook gewoon zelf te ongeduldig is geweest.
Nou ja, die fout achter Perez, dat is toch puur rijdersfout?
Dat is ook mijn indruk. Ja.
Dat heeft toch geen enkele voorvleugel iets mee te maken? Ik bedoel dat... Ja, wat dat betreft mis ik ook wel een beetje dat in de spiegel kunnen kijken en hand in eigen boezem en dat soort termen. Dit was gewoon een rijdersfout, klaar. Daar kun je toch, daar kun je discussie over voeren, maar dat was wel duidelijk.
Ja, nee, maar kijk, en we moeten er ook geen drama van maken. In dat opzicht, iedereen maakt fouten, wij ook, niks menselijks is hem vreemd in dat opzicht. Maar ik denk dat wel de conclusie is dat dit gewoon een mindere of een zwakke race van Max was.
Ja.
En dat wij en ook Max zelf en eigenlijk iedereen dat ook gewoon wel hardop kan zeggen. Ik bedoel, dat is net als wat ik in het begin zei van Bottas. Nou maakte Bottas het vele, vele, vele malen bonter. Maar die gaat na afloop wel staan en zegt van ja, ik heb er vandaag helemaal niks van gebakken. Nou ja, beetje prima. Daar heb ik dan wel respect voor, want dat heeft iedereen ook gezien. Dus dan is het logisch dat je dat ook als conclusie trekt.
Ja, en deze podcast zou natuurlijk niet compleet zijn als we nog even gaan hebben over... De ijsbaan, zoals die al een paar keer eerder in deze podcast werd genoemd. De spekgladde asfaltlaag van Istanbul Park. Hoe kon het zo verkeerd gaan? Mark, jij bent onze asfaltspecialist. Wat is jouw analyse hiervan?
Kijk, ze hebben heel kort voordat de race plaatsvond, hebben ze nog besloten om de nieuwe asfalt op te leggen. Dat was niet heel wijs, denk ik. Daardoor kon Pirelli ook niet meer een aanpassing maken in de plannen wat betreft de banden. Dat heeft allemaal niet meegeholpen. En ook nog dat ze de baan een keer gewassen hebben op donderdagavond voor de eerste Ferrari training. Ja, kijk, er is jarenlang niet gereced, maar er ligt een nieuwe asfaltlaag. Oké, die is groen, hè, zoals we dat noemen, maar prima, dat hoort er allemaal bij. Maar ik denk dat er in de communicatie van F1 richting Pirelli en de promotor en de eigenaar van het circuit, overal zijn wat dat betreft er zijn wat steken die ze hebben laten vallen. Het was wat dat betreft F1 onwaardig, maar ik heb wel ontzettend genoten van het weekend. Dus ja, waar hebben we het dan nog over?
En vergeet niet dat er geen bijprogramma's waren. Dus er kon ook niet door andere raceklassen, kon die baan ook niet ingereden worden verder.
Er was nog een bijprogramma, dat heeft niemand gezien.
Citroën C1 en C3.
Ja, precies.
Ik moet wel zeggen, in dat opzicht denk ik ook, Erwin, dat ze een van ons tweeën gemist hebben. Wij hadden natuurlijk geen mannetje op locatie, anders hadden wij ook even met een huurautootje daar wat rubber neer kunnen leggen. Ik denk dat net het verschil heeft gemaakt.
Ga jij nou eens met je Volkswagen up op Zandvoort?
Dat zit wel zo naar de dijk natuurlijk.
maar in Zandvoort is toch ook een nieuwe asfaltlaag neergelegd, Ronald. Ja. En daar heb je toch wel een goede mix weten te vinden, dat je ook op dat vrij nieuwe asfalt nog wel best wel wat grip hebt.
Ja, maar kijk, die samenstelling speelt natuurlijk een rol. Maar ik denk dat Mark het goed uitlegt, dat het niet zozeer om de mix gaat, als wel om de timing. Kijk, het is natuurlijk niet heel snugger om dat 2 weken voor een Grand Prix nog te gaan doen. En als je dat in Zandvoort zou gaan doen, dan zou het denk ik ook niet heel erg goed aflopen. Dus het kan deels aan de mix liggen, maar ik denk dat Mark gelijk heeft dat het vooral aan de timing ligt. in combinatie met ook nog die schoonmaakwerkzaamheden. Ja, dan krijg je dit. Dan krijg je een soort Tialf, maar dan in Istanbul.
Loop voor de gein maar eens over een stukje asfalt dat net gelegd is. Als de luisteraar meeluistert en aan het wandelen is. Als je een nieuw stukje asfalt ziet, ga er maar eens overheen lopen en voel het maar eens. Dat is echt serieus veel gladder dan iets wat al veel langer ligt. Dus in die zin heeft dat gewoon wel meegespeeld. Dus dat was gewoon niet handig.
Disclaimer voor de luisteraar. Je moet deze tip niet opvolgen als die snelweg al vrijgegeven is, hè?
Goed zo,
maar het bizarre was ook dat Pirelli ook heel laat, of eigenlijk niet op de hoogte was, hè, van de nieuwe asfaltlaag. Ja. Dus je had een banden meegenomen, de hardste banden. En die waren natuurlijk veel te hard dan eigenlijk voor het asfalt. Laten we het nog even hebben over de Formule 1 kalender. Die is vorige week ook gepresenteerd. 23 races, zoals we al hadden verwacht. Alleen moet er nog een vervanger worden gevonden voor Vietnam. Ja, zijn er kansen voor Turkije, Ronald?
In ieder geval denk ik wel voor circuits die dit jaar zijn toegevoegd aan de kalender. Maar eerst terug naar Vietnam. Ik denk dat het wel goed om te benoemen is. Uit eigen informatie van motorsport.com blijkt namelijk wel dat Vietnam zo goed als, of eigenlijk gewoon echt uitbeeld is voor 2021. En dat wordt dan naar buiten gebracht als ongoing political issues. Ik moet zeggen, de realiteit is iets anders. De realiteit is dat er een behoorlijke chaos is. Dat komt bijvoorbeeld door de planning, die loopt niet helemaal op orde. Maar ook de voormalig burgemeester van Hanoi, en dat was ook een van de grotere voorvechters van die Grand Prix, die is ook gearresteerd op verdenking van corruptie. Dus heel veel mensen waar de Formule 1 zeg maar zaken, of Liberty zaken mee deed, ja, die zijn weg. Dus het is eigenlijk gewoon een organisatorische chaos. En daarom is Vietnam al definitief geschrapt. En als je dan over de vervanging praat, kijk, dan moet je niet vergeten dat je het eigenlijk maar hebt over 5 maanden vanaf nu. Dus wie kan in 5 maanden echt een groot Formule 1 project op poot zetten? Ja, dan denk je waarschijnlijk aan races die dit jaar zijn toegevoegd. Al komt daar een hele, hele, hele belangrijke maar bij kijken. En dat gaat om geld. Want als je die kalender hebt gezien van de Formule 1, dan is daar 1 ding heel duidelijk. Ze willen in 2021 die coronaschade wegpoetsen. Volgens mij heeft Mike ook de kwartaalcijfers toen bekeken van Liberty. En daar staat heel duidelijk in, die zijn slecht, omdat er geen publiek is. Want normaal vragen zij een entry fee aan een promotor of aan een circuit. En dat wordt dan terugverdiend door kaartverkoop. Nou, dat kan door corona niet. En daardoor is er gewoon maatwerk geleverd en heeft Liberty niks, geen entry gelden kunnen vangen. En dat willen ze volgend jaar wel. Dus dan is de hamvraag, welk circuit dat in 2020 is toegevoegd, kan en wil dat ophoesten? Kan de Nürburgring dat? Kan Portimao dat? Kan Turkije dat? Nou, Turkije met overheidssteun misschien wel. Dus dat is nu het spel. Liberty gaat met al die banen om tafel. En gaat gewoon kijken met wie kunnen wij financieel de beste deal sluiten.
Ja, ik denk dat ze daarbij niet alleen naar de circuits kijken die dit jaar op de kalender zijn bijgekomen, die Ronald al noemde net. Maar bijvoorbeeld ook naar Maleisië. Kijk, je wilt toch ook waarschijnlijk wel een race in die regio hebben. Het is 25 april naar China, 2 weken. Dan zijn de teams in principe al op weg terug naar Europa. Want begin mei staat Spanje op de agenda. Dus het zou in Europa kunnen, inderdaad. Voor Barcelona. Maar het zou kunnen dat het natuurlijk gewoon ergens in Azië is. En wat dat betreft denk ik dat Maleisië bijvoorbeeld. Waar wel geld zit, hè, met Petronas erachter. Toch een grote kans heeft, denk ik.
Ja, ben ik mee eens. Maar om eigenlijk die kalender, ik heb het vanuit de MotoGP dan ook een beetje gevolgd. En die hebben ook een kalender met 20 races gepresenteerd. En de organisatie zegt zelf eigenlijk van ja, dit is een concept van een conceptkalender.
Ja.
Op het moment dat het jaar begonnen is en dat we onderweg zijn. Nou ja, er zijn wat verhalen over een vaccinatie wat betreft corona. Ik denk dat dat nog vele malen belangrijker wordt de komende maanden dan welke races er wel of niet op de kalender staan. Ik denk eerst dat er echt op dat vlak iets moet gebeuren voordat we weer buiten Europa kunnen reizen. En voordat het allemaal weer een beetje normaal is.
Ja, de Formule 1 lijkt sowieso hoog in te zetten, hè, met een kalender met 23 races. In China is ook nog helemaal niet zeker dat in het begin, in de eerste helft van 2021, überhaupt sportevenementen kunnen plaatsvinden. Dan de Dutch Grand Prix. Inmiddels is de datum van 5 september 2021 dan officieel. Ja, wat verwacht Zandvoort nou eigenlijk van een Grand Prix op die datum, Ronald? Jij sprak met circuitdirecteur Robert van Overdijk.
Ja, nou ja, dat antwoord is heel simpel. Dat is volle bak. Zij verwachten gewoon 3 dagen lang volle bak. Dus 3 dagen meer dan 100.000 toeschouwers op circuit Zandvoort. Ik vroeg ook van, ja, stel dat dat niet lukt. Want je hoort ook verhalen van Pfizer, een veelbesproken vaccinmerk. Dat in Nederland de eerste maanden slechts 10.000 mensen per maand kunnen worden ingeënt. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Dus ik zei, ja, wat als het nou niet kan met een volle bak? Wat is dan plan B, C, D, E, net hoeveel je wil doorgaan? Maar toen zei hij, ja, daar denken wij in het achterhoofd wel over na. Maar Van Overdijk gaf aan, het heeft geen zin om daar nu al gedetailleerde of uitgetekende scenario's voor te maken. Omdat wij gewoon echt alles inzetten op plan A. En dat is een vol huis. Daar wordt aan toegevoegd dat de Formule 1-organisatie dat ook graag wil. Die voelen eigenlijk weinig voor Zandvoort zonder publiek. Want zij zeggen, ja, Zandvoort moet juist door die Oranje Zee, moet dat een soort showcase worden. Niet alleen richting tv-kijkend Nederland en de hele wereld, maar ook richting andere Grand Prix's. Van oké, zo kun je dus een heel feest maken van een Formule 1-weekend. Nou ja, dat willen zij dus heel graag. En we moeten ook niet vergeten dat Zandvoort het ook financieel min of meer nodig heeft. Want zonder fans is het gewoon niet haalbaar. Juist omdat er geen overheidssteun of wat dan ook is. Dus het rust volledig op de toeschouwers die een kaartje kopen en die komen. Zelfs met een half vol huis is het al niet rendabel. Dus daarvoor moet de Formule 1 over de brug komen. Maar eigenlijk is het antwoord voor nu, geen een van de partijen wil daarover nadenken. En iedereen zet vol in op een groot oranjefeest in het eerste weekend van september.
Maar het is natuurlijk ook logisch. Ik bedoel, de race volgend jaar is al van mei naar september verschoven. Dus het zit echt wel top of mind bij FOM. Dat deze race gewoon echt belangrijk is. En mocht er in september volgend jaar of augustus volgend jaar, mocht er dan blijken dat er geen vaccin is en dat het allemaal niet kan werken. Ja, dan wordt het gewoon nog een jaar uitgesteld, lijkt mij. Dat lijkt me niet zo heel problematisch, eerlijk gezegd.
Kijk, en wat dat betreft, ik vind deze datum eigenlijk wel mooi voor de Dutch Grand Prix. De heilige huisjes gaan er natuurlijk een beetje aan bij Liberty Media met verschuivingen en zeker ook in dit coronajaar. Ik vind dat Zandvoort wel heel mooi past tussen Spa en Monza 1.
Ja. Zal het niet wat bezoek wegnemen bij Spa? Is dat niet wat van Spa wegnemen?
Nou, volgens mij zijn ze daar helemaal niet zo bang voor in Spa.
Nee, ook dat heb ik aan Van Overdijk gevraagd. En die zei van, ja, ik denk dat meevalt. Puur omdat wij eigenlijk voor 2020 op enkele hospitality acties na volledig uitverkocht waren. En die kaartjes zijn natuurlijk geldig voor dit jaar. Dus hij zegt, stel nou dat Max wel een goede start beleeft in 2021. Dan kunnen wij al die extra Nederlanders die misschien willen komen, die kunnen wij helemaal niet huisvesten. Dus die kunnen dan juist naar Spa. En wat Mark zegt is nog wel aardig over die datum. Daar zit ook een zekere symboliek achter. Om te beginnen was de laatste Grand Prix in Zandvoort was ook ongeveer deze tijd van het jaar. Was namelijk eind augustus. Dus dat zit dicht bij elkaar. En het mooiste is misschien nog wel dat de Formule 1 het weekend van de historic Grand Prix, die verhuist naar juli. Maar dat weekend nemen ze over. Nou, en dat is natuurlijk symbolisch heel mooi. Want het weekend van de historic Grand Prix wordt hopelijk in 2021 aangegrepen, om weer echte Formule 1-historie te schrijven. Nou ja, kan dat mooier?
Prachtig. Laten we hopen dat het allemaal doorgaat.
Als ze ook in die oude auto's gaan rijden.
Nou, dat zeg je nog wel iets trouwens. Want Van Overdijk gaf wel aan van, de Formule 2 is weggevallen natuurlijk qua bijprogramma.
Ja.
En daardoor hebben wij als organisatie ruimte om zelf invulling te geven en iets heel moois te gaan bedenken. Toen opperde ik dus meteen van, ja, dat weekend was de historic Grand Prix. Die is verplaatst, maar kun je niet iets leuks doen met een historische demo? En Van Overdijk zei, nou, vind ik heel leuk die suggestie. Goed dat je zo meedenkt, daar zit wel wat in. Ik denk, ja, dat is een heel leuk antwoord, maar jullie zijn daar al lang mee bezig.
Ja, precies. Maar komen we er bezig?
Ik ben blij dat je schaamteloos de eer opstrijkt voor dit idee.
Nou ja, al die 100.000 mensen die er dan bij zijn, die weten dus waar dat idee vandaan komt, hè?
Komen de WC's niet naar Zandvoort dan?
Is nog niet bekend.
Nee, dat zit er toch dik in. Als de F2 daar niet rijdt, dan zit het er toch dik in dat de dames komen racen daar.
Jongens, ik ga afronden. Ronald, Mike en Mark, bedankt dat jullie er waren. Nooit meer een aflevering missen. Doe jezelf dan een plezier en abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Erwin Jeggi. Tot de volgende GPWD-podcast.